Ik wil graag met jullie lezen uit Lucas hoofdstuk 1. En mijn gebed voor deze boodschap is ook dat het een boodschap van bemoediging en van vertroosting mag zijn. En we gaan met elkaar nadenken over het verhaal van Zacharias. En in Lucas 1 vanaf vers 5 staat het volgende. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Zacharias en Elisabeth. Ik wilde voor vanmorgen drie dingen uithalen. Drie punten, om maar even zo te zeggen. En ik wil eigenlijk al beginnen met de omstandigheden waarin Elisabeth en Zacharias verkeerden. Ze waren beide priesters, tenminste stamden af van een priesterlijk geslacht. Zacharias was in dienst als priester. En als je priester bent in Israël, dan is dat een eervol beroep. Dan wordt er naar je opgekeken. En tegelijkertijd had zij ook een levend verlies. Een levend verlies is iets wat telkens in verschillende fases in je leven terugkomt. Het is iets wat je niet kunt afsluiten. Een levend verlies is eigenlijk een wond die je met je meedraagt die telkens weer opengaat. Het niet kunnen krijgen van kinderen is een voorbeeld van levend verlies. Elke keer als je denkt dat je het afgesloten hebt, kom je in een volgende fase en word je weer opnieuw geconfronteerd met het levende verlies en begint eigenlijk de verwerking weer opnieuw. Het begint met dat je getrouwd bent en dat al je vrienden van dezelfde generatie kinderen krijgen. En dan komt de vraag: wanneer zijn jullie aan de beurt? En soms wordt het heel subtiel gezegd. En soms heel lomp, zoals een vriend van mij meemaakte op zijn werk, nadat hij 5 jaar getrouwd was en geen kinderen kon krijgen en ze hebben nog steeds geen kinderen. En een collega zei: weet je soms niet hoe het werkt? Levend verlies. Maar het kan weer terugkomen op een moment dat je ziet dat ook die kinderen opgroeien en je ook die fases niet meemaakt. En vervolgens krijgen die kinderen ook weer kinderen en worden je vrienden en je broers en zussen opa en oma en opnieuw word je geconfronteerd met je verlies. Levend verlies. Een partner verliezen is ook levend verlies, want elke nieuwe fase in je leven word je daarmee weer geconfronteerd. Het niet kunnen vinden van een partner is ook een vorm van levend verlies, als je daar zo naar verlangt en elke keer weer met kerst geconfronteerd wordt met het feit dat je alleen bent. Levend verlies, dat is wat Elisabeth en Zacharias hadden te verdragen. En weet je wat het nog pijnlijker voor ze maakte? Naast het levende verlies, wat al erg genoeg was, moesten ze ook nog de smaad dragen van mensen die daar wat van vonden. En dat zat zo. In Numeri hoofdstuk 5 staat dat de gevolgen van overspel zijn dat de vrouw onvruchtbaar blijft. En ook in Deuteronomium 28 zie je een aantal vervloekingen die Israël kan treffen op het moment dat ze niet gehoorzaam zijn aan de wet. En ik geloof dat dat nog steeds zo kan werken, dat op het moment dat we Gods geboden bewust overtreden, dat dat geestelijke consequenties kan hebben die een uitwerking hebben in ons leven. We hebben het dan al natuurlijk over zegen en vloek. Maar dat iets een uitwerking kan hebben in je leven wil niet zeggen dat als we vervolgens iemand zien die onvruchtbaar is, dat dat altijd het gevolg is van een vloek. Dat iets zo kan zijn, wil niet zeggen dat het altijd zo hoeft te zijn. En wat lezen we over Zacharias en over Elisabeth? Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. En toch droeg zij de smaad en de verachting van mensen die zeiden, heb je al gehoord dat ze kunnen geen kinderen krijgen? Ja, ik begin me toch een beetje af te vragen, die Elisabeth, is zij wel helemaal te vertrouwen? Het kan toch niet zo zijn? Er klopt iets niet aan haar. En ik moest ook weer denken aan het verhaal van Job, die ook vrienden had die hem kwamen vertroosten op het moment dat hij in zijn leven meemaakte dat alles wegviel. Maar ook die vrienden van Job die dachten, hey, dit moet een vloek zijn. Hey, dit klopt niet. Hey Job, ga nog eens even na. Weet je zeker dat je niet ergens gezondigd hebt? En zoiets maakt het verdriet alleen maar des te pijnlijker. Dat je met een levend verlies rondloopt is al tot daaraan toe. Maar dat je vervolgens ook nog merkt en proeft en in de ogen van anderen ziet dat ze daar wat van vinden en dat ze wat van jou vinden. Dat is ondraaglijk geweest voor Elisabeth. Net zoals het ook ondraaglijk is geweest voor Hanna uit het boek 1 Samuel. Waar dit verhaal in Lucas eigenlijk een echo van naar boven brengt. Een levend verlies. En dan ook nog eens een keertje de smaad van mensen die daar wat van vinden. Ook kinderen van God, die onberispelijk leven, kunnen te maken krijgen met onbegrijpelijke, pijnlijke dingen. Maar dan gaan we verder. Dan gebeurt er dit. Ondanks dat levende verlies, en daarin is Zacharias al een voorbeeld voor ons, bleef hij trouw staan in de dienst van de Heer. Bleef hij als priester doen wat er van hem werd gevraagd. Bleef hij het priesterkleed dragen. En dan lezen we het volgende. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot. En werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. Wauw. Wat een voorrecht. En wij snappen niet zo heel goed hoe groot dat voorrecht is. Maar ik zal je even vertellen. Er waren in die tijd ongeveer 18.000 priesters in Israël. 18.000. En die waren onderverdeeld in ongeveer 24 afdelingen naar de indeling die koning David ooit bedacht had. En die priesters die woonden verdeeld over Israël en in hun eigen priestercommunities en in hun eigen afdelingen en die waren met elkaar verantwoordelijk voor de tempeldienst. En elke keer was er een afdeling aan de beurt om de offers in de tempel te verzorgen. Om het reukofferaltaar te bedienen. En het was een grote eer om ingeloot te worden om dat te mogen doen. En de kans was zo klein dat als je gekozen werd, dan mocht je voor de rest van je leven niet meer verkiesbaar zijn. Eén keer in je leven mocht je als je geluk had, want er waren ook priesters die stierven zonder ooit ingelood te worden, mocht je het heiligdom van de Heer ingaan. Hoogtepunt van je leven. Een levend verlies en toch dat enorme voorrecht om de tempel van de Heer binnen te mogen gaan. Er waren ongeveer 500, 700 priesters in zo'n afdeling. En er wordt geloot en het lot valt op Zacharias. En Zacharias die is zo bevoorrecht, zo blij, mag die tempel binnengaan om namens het volk te bidden tot God. Want dat is wat er gebeurt bij dat reukofferaltaar. Dat is waar de gebeden van Israël samengevoegd worden. Waar de gebeden van God namens het volk aangeboden mogen worden. Aan de Heer. Gebeden van het volk. En Zacharias heeft de eer om dat te mogen doen. Mijn tweede punt van vanmorgen is: God staat boven toeval. God staat boven het toeval. God wist en heeft er zelfs voor gezorgd dat het lot op Zacharias zou vallen. Want God wilde Gabriël naar hem toesturen, want hij had een boodschap voor hem. Het is niet zo dat God op zijn troon zat en dat hij zei tegen zijn engelen: ik zou zo graag in het heiligdom een boodschap willen geven aan Zacharias. Maar ja, ze gaan loten. En ik hoop maar dat het lot op Zacharias valt. Tuurlijk niet. God staat boven toeval. En God heeft alles in zijn hand. En in Spreuken staat zelfs: een mens werpt het lot, maar de Heer bepaalt de uitkomst. En dat is ook een bemoediging voor vanmorgen. Wat er ook gebeurt en wat we ook niet begrijpen en wat we ook zien gebeuren in de wereld, één ding mogen weten: het loopt God nooit uit de hand. Hij zit nog steeds op zijn troon. En hij weet wat er gebeurt. En zijn plan is onverwoestbaar. Even één ding wat je trouwens niet uit deze bemoediging moet halen. De mens werpt het lot en de Heer bepaalt de uitkomst. Dat betekent dus niet dat je een staatslot moet gaan kopen en dan moet gaan bidden voor de uitkomst. Doe dat alsjeblieft niet. Dat is een hele andere preek. Maar God staat boven het toeval. Er is niets wat hem ontgaat. Er is niets wat er gebeurt waarvan God zou zeggen: oh ja, dat had ik niet voorzien. Oh, is dat zo? Oh, dat verrast me. Hij staat boven tijd, boven toeval. Hij zit op zijn troon. En dan, Zacharias mag naar binnen gaan. En hij staat daar dat reukofferaltaar te bedienen. En hij is daar alleen in die donkere ruimte en alleen die kandelaar, die zevenarmige kandelaar, daar zie je wat licht van flikkeren. Hij staat daar in de schemering en in één keer schrikt hij zich een ongeluk, want hij is niet alleen. Ja, ik zing altijd voor mijn dochter: je bent nooit alleen, er zijn engelen om je heen. Maar als er dan echt eentje staat, en niet in een droom, niet in een visioen, maar echt fysiek naast hem, hij schrikt zich te pletter. En dat is ook de eerste reactie die je ziet. Als mensen geconfronteerd worden met de bovennatuurlijke wereld, als eigenlijk dat gordijn tussen de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld even weggetrokken wordt en in één keer die engel Gabriël niet meer bij Gods troon staat, maar naast Zacharias. Zacharias wordt bang. En daarom is het ook zo nodig dat elke keer als een engel een boodschap heeft, dat hij eerst begint met: oh, niet bang worden, wees niet bevreesd. En dan zegt die engel iets opmerkelijks. Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Zacharias, je gebed is verhoord. Je gebed is verhoord. Welk gebed? Welk gebed? Want Zacharias stond daar namens het volk Israël te bidden. Stond daar bij het reukofferaltaar de gebeden van het volk aan God op te dragen. En waar bad het volk om? Verlossing, bevrijding, vrij van het juk van die Romeinen, licht in de duisternis, de terugkeer van de zoon van David. Of de komst van de zoon van David. En dat was wat Zacharias daar stond te bidden. Voor het volk Israël, vergeving van zonde, herstel, terugkeer uit ballingschap. Dat het koninkrijk mocht aanbreken, dat de Messias mocht komen. En Gabriel zegt, je gebed is verhoord. Maar het begint met iets anders. Je zult een zoon krijgen. En zijn naam zal zijn Johannes. Je zult een zoon krijgen. Je gebed is verhoord, je zult een zoon krijgen. Maar dat bad Zacharias al jaren niet meer. Om een zoon. Dat bad hij in het begin, toen hij er nog geloof voor had. Dat bad hij nog toen hij jong was en toen het nog mogelijk was. En toen zijn vrouw nog ongesteld werd en er nog elke keer hoop was. En dan bad hij en dan smeekte hij God om een zoon. Maar het gebeurde niet. En hij was het gebed alweer vergeten. Dit bad hij al lang niet meer. Waarom denk ik dat? Kijk maar naar de reactie van Zacharias. Want vervolgens, nadat je die hele aankondiging krijgt van wat Johannes de Doper zou gaan doen, zegt Zacharias in vers 18, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man. En ook mijn vrouw is al op leeftijd. Dit is een andere preek, maar dit laat ons ook heel veel zien over Zacharias. En over hoe menselijk hij is en hoe menselijk wij zijn. Want wij hadden hetzelfde kunnen zeggen. Hij had ook zo een Nederlander kunnen zijn. Dan bid je daar en dan komt er een engel uit de hemel. Gabriel, niet zomaar iemand. Met een fantastische boodschap. Dat God, die alles kan, je een zoon gaat geven. En dan ga je als Zacharias Gabriel een lesje biologie geven. Dan ga je Gabriel uitleggen dat het eigenlijk menselijk gezien niet kan. Want ik ben oud en mijn vrouw is onvruchtbaar. Dit was niet gebed wat Zacharias bad. Niet meer. Hier had hij geen geloof meer voor. En dat is de bemoediging van vanmorgen. Zacharias betekent God gedenkt. Elisabeth betekent God van het verbond. Johannes betekent God is genadig. God gedenkt zijn verbond met Israël. God gedenkt het gebed van Zacharias. Zelfs op het moment dat Zacharias al lang dat gebed vergeten is. Zelfs nadat Zacharias er niet meer op durft te hopen. En er niet meer in kan geloven, komt er een engel uit de hemel die zegt, je gebed is verhoord. En deze wil ik even stilzetten. Want ook hier, in ons midden, zijn er verlangens die je misschien gehad hebt. Zijn er gebeden die je misschien gebeden hebt. Zijn er dingen waar je om gevraagd hebt. Maar waar je niet meer op durft te hopen en waar je niet meer in kunt geloven. Misschien een kind dat weggelopen is bij de Heer. En waar je zo vaak gebeden hebt aan God. Heer, doe iets. Grijp in zijn leven. Breng hem terug bij u. En je hebt het zo vaak gebeden. Je ziet er helemaal niks van terechtkomen. En je durft het eigenlijk niet meer te bidden. Je denkt, ik weet niet wat je denkt. Misschien herken je juist ook in dat verhaal van Zacharias. En verlang je ook al jaren naar een kind. En je durft er eigenlijk niet meer om te vragen. De bemoedigende boodschap van vanmorgen is, God kan altijd en zal ook meer geven dan wij durven te hopen. en zelfs meer dan wij kunnen geloven. Ik wil even de preek als het ware op pauze zetten en volgende bij God brengen. Zullen we samen een moment bidden? Vader, u weet van alle dingen. En zoals er een reukofferaltaar was op aarde, zo is er ook een in de hemel. Waar al onze gebeden aankomen bij u. Waar al onze gebeden bewaard worden. En u bent de God die gedenkt. En ik vraag u op dit moment, Heilige Geest, om die gebeden en die verlangens in onze herinnering te brengen. En hoop te geven. En geloof te geven dat u nog steeds dezelfde bent. Dat u het nog steeds kan doen. Dat voor u niets onmogelijk is. Ik wil u vragen, Vader, op dit moment, heractiveer deze gebeden in ons leven. Geef ons weer de vrijmoedigheid om te vragen, om te pleiten voor de redding van ons kind. Voor de redding van onze partner. Voor genezing. Voor een baan. Voor herstel in ons huwelijk. Als het menselijk gezien niet mogelijk is, zeggen we vanmorgen tegen u, dan is het nog niet voor u onmogelijk. Want bij u is alles mogelijk. U bent God. Vader, zo komen we bij u. En u weet wat er in ons hart leeft. Spreek tot ons. En heractiveer. Wat u in beweging wil brengen in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Wat een bemoediging. Zacharias was het al lang vergeten. En dan, Gods timing, gebeurt het alsnog. En dan dit. Daar wil ik mee afsluiten. Zacharias, die krijgt dus te horen dat hij alsnog een kind krijgt. Maar wat God hem vertelde, was boven wat hij kon geloven. Hij kon het gewoon niet geloven. En hij gaat met die engel in discussie. En dan gebeurt het volgende. Die engel die zegt, omdat je niet kunt geloven, wat ik heb gezegd, zul je niet kunnen spreken totdat het in vervulling gaat. Wauw. Dat is heftig. Ik weet niet hoe hun relatie was. Misschien was dit voor Elisabeth een dubbele zegen. Maar hij kon het niet geloven. Want hij was zo beperkt. Hij zag alleen maar wat er in de natuurlijke gebeurt. En dat God daar bovenuit kan steken. Hij kon het gewoon niet pakken. En daarom kon hij er ook niet van getuigen. En dat was zo jammer. Want hij zou naar buiten gaan. En hij had kunnen vertellen wat er gebeurd was. En hij had het volk kunnen bemoedigen. De tijd dat de Messias gaat komen breekt aan. En ik heb de engel Gabriël ontmoet. En dat betekent dat onze gebeden verhoord zijn. Want wanneer kwam Gabriël ook weer nog meer in de Bijbel voor? Toen Daniel aan het bidden was voor zijn volk. En wat kwam Gabriël hem vertellen? Hoe God herstel zou brengen bij Israël. Je gebeden zijn verhoord. Onze gebeden zijn verhoord. Er gaat iets geweldigs gebeuren. Maar wat gebeurde er? Omdat hij het zelf niet kon geloven, was hij stom geworden. En daarom maakt ongeloof je ook altijd stom. En hij kwam buiten. En dan... Hij kon niet getuigen. Hij kon niet getuigen van wat God in zijn leven had gedaan. En toch. Hij moest zijn les leren. En heel vaak moeten wij ook onze les leren. God is genadig en God is geduldig. Aan het eind, als zijn mond weer open gaat. Moment dat Johannes geboren wordt en hij die naam geeft, breekt die uit in een lofzang voor de God van Israël. Geweldig. En is de laatste bemoediging van vanmorgen. Zacharias stond daar als Zacharias, maar hij stond daar ook als priester namens het hele volk. Dit ging ook over Israël. En de boodschap van het evangelie is zoveel beter, zoveel mooier, zoveel groter dan waar Israël ooit op heeft durven te hopen. En waar Israël meer dan Israël kan geloven. Ze hebben altijd verlangd naar een Messias, altijd verlangd naar een bevrijder. Een bevrijder die zou bevrijden van de Romeinen. Een Messias die net zoals David zou gaan regeren. En God gaf iets veel beters. Hij gaf zijn eigen zoon Jezus. En die rekende niet af met de Romeinen, maar die rekende af met de vijand der vijanden, de zonde en de dood. En daardoor konden zelfs die Romeinen door het evangelie broeders worden, zusters worden, vrienden worden. Hij kwam iets veel groters doen, Jezus. En omdat hij iets deed wat zoveel groter was dan waar Israël op durfde te hopen, dan waar Israël voor bad, kon Israël het niet geloven. En daarom zijn ze tot op de dag van vandaag stom. In de zin van dat ze niet kunnen getuigen van hun Messias die al gekomen is. Want Jezus is zoveel meer en zoveel beter dan elke Messias voorstelling die Israël heeft. Ik heb een boek thuis liggen over alle verschillende typen Messiassen waar het volk Israël op heeft gehoopt. En ook alle figuren in de geschiedenis die zeiden, hallo, ik ben de Messias. En als je dat dan allemaal gaat lezen, dan denk ik, wat een slap aftreksel in vergelijking met Jezus Christus. Wat is Jezus Christus toch zoveel mooier, zoveel liefdevoller, zoveel krachtiger, zoveel waardiger dan alle Messias voorstellingen waar Israël op heeft durven hopen. Hij is veel meer dan dat. En dat is de hoop van vanmorgen. We zijn vanmorgen geconfronteerd met de dood. We worden al weken geconfronteerd met de pijnlijke situatie in het Midden-Oosten en met de benauwdheid van Israël. En zoals dat moment kwam, in één keer, dat bij Zacharias de mond weer open ging en dat hij de God van Israël begon te loven, zo zal er ook een moment komen dat in één keer die sluier weggenomen wordt bij dat volk Israël. En dat ze de God van Israël en zijn Messias Jezus Christus beginnen te loven. En weet je wat er dan gebeurt? Misschien denk je, Timon, waarom zeg je dit op een dag dat we geconfronteerd zijn met de dood? Waarom zeg je dit op een dag dat we geconfronteerd worden met verlies? Omdat we zo dichtbij zijn op het moment dat dat gebeurt. Romeinen 11, vers 15. Als God, toen zij afvallig werden, de wereld met zich heeft verzoend, zal hij zeker, wanneer zij opnieuw aangenomen worden, leven schenken uit de dood. Dan zal Jezus terugkomen. Dan zal de dood vernietigd worden. Dan zal de opstanding komen. En dan zal onze laatste vijand, waar wij elke keer weer mee geconfronteerd worden, en die ons ook vanmorgen weer zoveel pijn heeft gedaan, die zal dan onttroond worden. En dan zal Jezus de enige Heer zijn. En daar zien we naar uit met Advent. Licht in de duisternis. Jezus die de macht van de duisternis heeft gebroken en zal breken. En daarom is er ook vanmorgen hoop voor ons. Hoop voor jou. Hoop voor mij. Want de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, onze Heer, kan zoveel meer in jouw leven doen, in mijn leven doen, in deze wereld doen, dan waar wij voor durven te bidden. En hij gaat zoveel mooiere dingen doen dan waar wij op durven te hopen. En daarom kunnen we verwachtingsvol uitzien met het verdriet. Dat is niet weg. In de tranen. Naar hem, onze Heer. Zullen we een moment gaan staan met elkaar? Jezus, onze hoop. En vader, ik moet weer opnieuw denken aan dat reukofferaltaar wat daar staat. En daar zit ook onze schreeuw in, daar zitten onze tranen in, daar zit onze boosheid in. Daar zitten onze vragen in. En toch mogen we zeker weten dat zoals de engel Gabriël tegen Zacharias zei, je gebed is verhoord. Dat u ook op een dag hier terug zal komen en zal zeggen, je gebed is verhoord. De doden zullen opstaan, de zieken zullen genezen. Het koninkrijk zal komen. Er zal een einde komen aan al het onrecht. Er zal een einde komen aan al het lijden. Alles zal worden verhoord. En is verhoord. In Jezus onze Heer. En Vader, daar kijken we naar uit. En met al onze vragen zeggen we vanmorgen, zelfs als we u niet begrijpen, vertrouwen we op uw leiderschap. Vertrouwen op wie u bent. Vertrouwen op uw goedheid. Heer Jezus, vertrouwen op u. En laten we zingen van die Jezus waar wij in geloven. Amen.